Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op veler verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goedemiddag of goeiedag als je op een later moment kijkt. En welkom bij de Cybersecurity Booster. Mijn naam is Bernd Nieuwesteeg. Ik ben jouw host voor vandaag. En vandaag gaan we het ook hebben over een belangrijk onderwerp, namelijk cyberhygiëne. En daar tover ik meteen nog eventjes mijn presentatie naar voren. Cyberhygiëne. Allereerst ben ik eigenlijk wel benieuwd wie van jullie al wel eens van het concept cyberhygiëne heeft gehoord. Als het goed is, zie je een poll verschijnen. Heb je wel eens van het concept cyberhygiëne gehoord? Of is dit, nou, misschien dan op het moment dat je inschrijft voor deze booster sessie, de eerste keer dat je deze term hoort? Ik zie ongeveer 50-50 verdeling. De helft heeft wel alles van het concept gehoord. Nou, dat wordt iets meer dan, dan de helft. En er zijn ook een aantal mensen die voor het eerst van dit concept hebben gehoord. Nou, voor beide denk ik een nuttig half uur om je verder te verdiepen of kennis te maken met het concept cyberhygiëne. Nou, als je googelt, vind je eigenlijk ook wel een aantal definities van cyberhygiëne. Het is niet één definitie, maar het gaat natuurlijk over de maatregelen die je als gebruiker van computers en andere systeemapparaten kan nemen. Om je online beveiliging te verbeteren en het systeem ook gezond te houden. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat we natuurlijk allemaal weten dat cybercriminelen natuurlijk een strategisch voordeel hebben. Heel simpel gezegd, ik weet dat het een overdrijving is, maar we kennen natuurlijk allemaal wel deze mailtjes die je hier ziet, hè, de phishing mailtjes, waarbij een cybercrimineel middels een gevaarlijke link probeert jouw systemen binnen te komen. En een cybercrimineel kan natuurlijk duizenden van dit soort e-mailtjes sturen. Daar hoeft er maar één iemand hoeft op zo'n link te klikken. En dan is hij al binnen. Terwijl tegelijkertijd de organisatie natuurlijk al die duizend e-mails moet tegenhouden. Nou, dan weten we natuurlijk dat dat cybercriminelen strategisch in het voordeel zijn. Natuurlijk is het een overdrijving, want een goede organisatie, daar ben je natuurlijk niet meteen bij de kroonjuwelen binnen als je de eerste horde hebt genomen, vergelijkend met een traditioneel kasteel. Als je over de slotgracht bent, in het geval van dit kasteel, wat je nu voor je ziet, dan ben je natuurlijk ook nog niet meteen in het torentje. Maar desalniettemin geeft het even aan wat voor asymmetrie, wat voor ongelijke strijd het eigenlijk is. Nou, en dan is het belangrijk natuurlijk dat we onze eigen medewerkers, de mensen, dat die ook in die strijd mee gaan helpen. En daar komen eigenlijk twee termen, passeren vaak de revue. Ook als het gaat over compliance met de menselijke factor van cybercrime. In het kader bijvoorbeeld van NIS 2. Dan hebben we het over awareness en hebben we het over cyberhygiëne. Booster 13, die ga ik nu even met jou delen. Toevallig ook een booster met een 1 en een 3. Die bespreekt awareness. Als je wil, kan je ook inschrijven op deze booster on demand. En geeft ook een kritische blik op awareness. Nou, cyberhygiëne, kan ik alvast verklappen, gaat verder dan awareness. En de vraag is eigenlijk hoe je een cultuur van cyberhygiëne begint bij awareness. Hoe zorg je ervoor dat een cultuur van cyberhygiëne begint bij awareness, maar daar niet eindigt? Dus je kan natuurlijk beginnen met mooie awareness-maatregelen, maar daarmee heb je nog niet meteen een cultuur van cyberhygiëne. En hoe implementeer je nou die effectieve maatregelen ter bevordering van cyberhygiëne, om eigenlijk ook die kritische blik, hè, die in Booster 13 werd geëtaleerd, namelijk de beperkte houdbaarheid van eendimensionale awareness-programma's. Bekijk daar voornamelijk ook Booster 13 van, hoe je daar aan voorbij kan gaan. Nou, iemand die daar heel veel van weet is Bas van Erk. Hij is directeur van SoSafe en hij gaat ons meenemen in het concept cyberhygiëne, ons daar alles over uit Weiden. Ik wens je veel plezier bij het intermezzo interview met Bas van Erk. Ja, beste mensen, welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Met vandaag digitaal naast mij Bas van Erk. Bas is directeur Benelux en Nordics van SoSafe. En hij vindt vooral de cyberhygiëne kant interessant aan NIS 2. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Wat betekent nou eigenlijk cyberhygiëne? We weten natuurlijk allemaal wat hygiëne is, maar cyberhygiëne. Heel interessant. Gaan we vandaag over spreken. Welkom Bas. Allereerste vraag eigenlijk. Wie ben jij en wat doe je als je niet aan het werk bent? Of ben jij altijd aan het werk? Dat kan natuurlijk ook.
Dankjewel Bernhard. Ik werk veel, maar gelukkig heb ik ook nog een leven buiten werk. En dat is niet zo heel erg IT gerelateerd zoals je al zei. Maar vanuit professioneel oogpunt heel gepassioneerd over de awareness kant van cyber. Buiten werk gelukkig heel veel hobby's. Ik ben groot fan van kitesurfen. Zoals we net kort even besproken hadden. Woon in Amsterdam-West. Dus niet te ver weg van de kust. Dus dat is iets wat ik graag doe.
Moet ik wel zeggen. Kitesurfkust vanaf Amsterdam, is dat dan bij IJmuiden?
Ja, Wijk aan Zee doe ik meestal. Want dan hoef je net niet. Dat is eigenlijk net iets dichterbij dan IJmuiden vanuit mijn huis gezien. En dan heb je alle ruimte. Moet ik wel zeggen dat ik niet zo'n bikkel ben die nu al op het water staat.
Nee,
ik
zag ze van het weekend al wel. Als je opnemen is volgens mij, kijk nu even in kracht 8 of zo geloof ik. Dat is natuurlijk wel.
Ja, nee, dat is wel ideaal. Alleen, zeg maar, ik ben wel meer van het 25 graden en een zonnetje. En dan mag het voor mij best windkracht 8 zijn.
En dan moet ik ook even bij zeggen, wij nemen dit interview op. Windkracht 8 in combinatie met 8 graden ook, geloof ik.
Ja, en een koude zee.
En een koude zee, nou hartstikke goed. Dus gelukkig heb jij ook nog activiteiten om ook even de hele cyberwereld even in het water te laten landen. Hartstikke goed. Hey, we gaan het vandaag hebben over cyberhygiëne en NIS 2. Kan je even kort vertellen wat jij nou verstaat onder cyberhygiëne? Gaan we het zo ook hebben over NIS 2 en NIS 1. Maar eerst even, wat is nou die term cyberhygiëne?
Ja, laten we daar zo even wat dieper op ingaan. Waarom de term cyberhygiëne nu naar voren komt, is omdat dat in de directive NIS 2 heel duidelijk naar voren wordt gebracht als eigenlijk een verandering op NIS 1. Maar daar komen we zo meteen op. Maar wat daarmee bedoeld wordt, is zorgen dat jij als bedrijf, organisatie, dat jij er alles aan hebt gedaan om jouw medewerkers voldoende op de hoogte te houden. Hoe zij zich veilig moeten gedragen in de digitale wereld. Dus dat gaat eigenlijk een stap verder dan puur awareness creëren. Het gaat erom zorgen dat jij aantoonbaar er alles aan hebt gedaan om te zorgen dat jouw medewerkers zich veilig gedragen in de digitale wereld.
En wat is het verschil dan met awareness? Wat is dan dat stapje extra?
Ja, dus met awareness, dat is eigenlijk gewoon het aanbieden van bepaalde kennis. Dus dat zou eigenlijk op alle manieren kunnen zijn. Hè? Dat is bijvoorbeeld, hey, ik stuur een e-mail. Dat is al met de laatste trends die we zien gebeuren in de cybersecurity wereld. Dan ben je al bezig met awareness.
Wij spreken een poster in de kantine.
Exact. En dat is ook wat wij heel vaak awareness noemen. En wij noemen het dan in het Engels, zeg maar, uiteindelijk wat je wil creëren is een cultuur. En hoe creëer je nou een cultuur? Dat begint met awareness. Dat kan beginnen met een poster, kan beginnen met e-learning, kan beginnen met phishing simulatiecampagne. Maar wat je uiteindelijk wilt doen is dat je eigenlijk wat wij noemen dan awareness behavior culture. Dus je wil eigenlijk van awareness wil je naar culture. Hoe doe je dat? Door echt gedrag te gaan beïnvloeden. En dat doe je door middel van het op bijna dagelijkse, wekelijkse basis aanbieden van bijvoorbeeld kleine stukjes informatie. Maar ook zorgen dat mensen het op de werkplek hebben, digitaal bijvoorbeeld, dat ze getriggerd worden. En zorgen dat je mensen aanzet tot veilig gedrag. En als je dat op een continue basis doet, dan is het doel dat je daar een cultuur in creëert.
Nou, misschien ook wel een mooie metafoor met de fysieke hygiëne. Je kan dan natuurlijk ook niet één keer per jaar, ja, je misschien een voorjaar schoonmaakt. Als we dit opnemen, komt die er weer aan natuurlijk. Maar ja, met één keer per jaar een voorjaar schoonmaken, dan is je kamer toch na 2-3 weken wel weer even wat stoffiger. Helpt het niet om een jaar af te wachten, zeg maar zeggen.
Dus exact.
Moet je toch even, Af en toe die Swiffer over je bureau halen, denk ik. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik denk dat organisaties makkelijk vinden om af en toe even aandacht aan iets te besteden. Maar dat continu doen en dat echt doorleven. Jij spreekt natuurlijk met heel veel organisaties. En ook in relatie tot de NIS 2. Daar komen we natuurlijk zo even nog verder over te spreken. Wat zegt NIS 2 daar nou over? Over die cyberhygiëne. Maar hoe is het voor organisaties moeilijk om dat echt niet alleen die voorjaars schoonmaak te doen, maar ook echt op dagelijkse basis even die Swiffer over dat bureau te halen en cybersecurity onder aandacht te brengen?
Ja, daar zit heel veel verschil tussen. Dus maar het eerste antwoord is dat moeilijk? Nee, in principe niet. Dat is niet moeilijk. Maar gebeurt het consequent in alle organisatiebedrijven die we spreken? Helaas niet. En dat heeft ook te maken met, denk ik, nog steeds een mindset die we ook wel terugzien eigenlijk over de hele cyberwereld. Is dat als ik zorg dat het technische gedeelte maar gewoon op orde is, dan gebeurt mij niks. En de realiteit is wat anders. En als je, zeg maar, ligt aan een beetje welk onderzoek je pakt, maar 8 op de 10 cyberaanvallen of 9 op de 10 cyberaanvallen beginnen met menselijk handelen. En daar komt die cyberhygiëne of dat veranderen van gedrag weer in terug. Dus ik denk dat 1 is, het is een prioriteit. En 2 is het ook wel een gedeelte van, we komen vanuit een echt wel compliance-based, dat is natuurlijk NIS2 ook, maar een compliance-gedachte, als ik het vinkje maar zet, als ik maar, zeg maar, een video heb laten zien 1 keer per jaar aan medewerkers, dan is het goed genoeg. Gelukkig zijn er steeds wel meer, zeg maar, tools en dergelijke, ook om bedrijven en organisaties daarbij te helpen, dat je het wel op een gemakkelijke manier eigenlijk bijna dagelijks meeneemt ook in de dagelijkse werkzaamheden, digitale dagelijkse werkzaamheden van medewerkers.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er zijn natuurlijk diverse set aan kijkers, beleidsadviseurs, medewerkers binnen een organisatie, ook weer adviseurs die naar de booster sessies kijken of luisteren via podcast app. Grosso modo, stel dat het bedrijf nog niet zo cyberhygiënisch is. Naar wie moet je nou gaan wijzen? Wie moet dat nou in gang gaan zetten? Naar wie kan je nou toestappen en moet je nou beïnvloeden om te zorgen dat het hygiënischer wordt?
Ja, en dit
hangt natuurlijk van de organisatie af, maar...
Ja, maar grosso modo gesproken, en dit is natuurlijk ook waar ik heel gepassioneerd over ben, is dat uiteindelijk, zeg maar, kijkt geen hacker naar, weet je, wie is er verantwoordelijk voor? Gaat een hacker ook niet kijken welke policies heb jij aangetikt? En hackers zijn heel opportunistisch. Die proberen gewoon bij organisaties, bedrijven binnen te komen. En die kijken, zeg maar, waar de zwakste plek is. Dus in die zin, zeg maar, is het een beetje open deur. Maar zou dat verantwoordelijkheid moeten zijn van de hele organisatie? Als je dan binnen de organisatie gaat kijken, en typisch waar wij het heel veel zien, kom je natuurlijk heel snel wel. Is het speelveld tussen aan de ene kant IT-beveiliging? Daar zit ook wel die technische kant. Maar aan de andere kant, omdat het ook gaat over dat beïnvloeden van gedrag en creëren van een cultuur, zien we ook wel vaak dat het een speelveld is wat samenvalt ook met HR. Dus die combinatie zien we vaak. En dan zien we vaak dat het begint met de IT-beveiliging, toch wel vaak vanuit een compliance-verhaal. En daar begint heel vaak die basislaag van, hey, we moeten dit 1 keer per jaar doen, dan pak je het heel vaak wel terug waar ook een HR-beleidsbepaler bijvoorbeeld een rol in kan spelen. Hoe gaan we dit nou integreren met andere, leerfunctionaliteiten, andere leerpaden die we aanbieden binnen een organisatie?
Ja, interessant, maar ik kan me ook voorstellen, als wat ik meteen denk, als iedereen verantwoordelijk moet zijn, dan is ook niemand verantwoordelijk.
Exact.
Dat is niet ook een risico.
Ja, en daar zit dus ook het risico. En daarom zeg ik ook van, het ligt heel vaak wel bij IT-beveiliging. En daar zien we ook dat vaak de budgetten er zijn ook. Zeker ook om wat er nu allemaal speelt. En daar komt in principe ook het budget vandaan. En wat we ook zien is bij best wel veel organisaties en bedrijven ook verschillende niveaus van volwassenheid. We zien best wel bedrijven en organisaties die zijn er al best wel ver mee. Moet ik zeggen dat een beperkt aantal is. Van de buitenkant horen we heel vaak wel hele mooie verhalen. Als we iets dieper kijken, blijkt de werkelijkheid toch wat weerbarstiger. Dus in principe begint het heel vaak wel bij de IT-beveiligingskant. Maar hoe verder je het brengt, hoe meer je van awareness naar cultuur gaat, des te meer ook er andere departementen een rol gaan spelen.
Ja, cultuur is natuurlijk ook iets wat een HR-departement of misschien zelfs ook wel een CEO moet stimuleren. Hey, dan nog even, nou, je zei van, nou, dat is toch ook wel een beetje compliance gedreven. Nou, we willen natuurlijk niet met die cyberhygiëne alleen maar een vinkje zetten van, nou, ik heb het gedaan. Nee, het moet ook echt schoon zijn. Het moet niet zo zijn, ik heb door mijn huis gelopen en af en toe even gestofzuigd ergens. Maar het gaat meer om het resultaat, toch? Niet dat je dat een keer gedaan hebt. Maar toch zeg jij van, nou, weet je, dat het feit dat dit nu besproken wordt, komt door NIS 2 en komt ook dat het toch iets van een compliance-achtige, vink-achtige dynamiek nu op gang is gekomen door NIS 2. Kan je nog even kort toelichten, wat is nou het verschil tussen NIS 1 en NIS 2 en dan niet over de aparte booster sessie voor, maar nee, puur op dat gebied van het cyberhygiëne?
Ja, dus ik denk dat sowieso een van de grootste verschillen tussen NIS 1 en NIS 2 zit hem met name in cyberhygiëne en awareness. Het was wel enigszins gedefinieerd in NIS 1, maar in NIS 2 is het heel duidelijk gedefinieerd. En er komen een bepaald aantal factoren in terug. Is dat één dat jij zeg maar, moet laten zien, moet bewijzen. Dus jij moet gerapporteerd of jij moet gedocumenteerd hebben op wat voor wijze jij zorgt dat je je leiderschap getraind hebt. Er wordt een verschil tussen gemaakt. Leiderschap moet getraind zijn. En medewerkers. Dus dat moet jij, één, jij moet dat doen. En twee, en dat is natuurlijk vanuit compliance, moet jij dat ook kunnen laten zien. Moet jij die documentatie ook kunnen laten zien. En dan wordt er ook nog speciaal genoemd, wordt awareness genoemd. Dan gaan ze inderdaad een stap verder naar cyberhygiëne. En zaken die daar nog specifiek in benoemd worden is, zeg maar, gedrag is belangrijk. Dus dat veilig gedrag wordt gestimuleerd. Maar ook social engineering en phishing worden daar als aparte onderwerpen nog in benoemd. Dus dat is echt wel een stap van NIS 1 naar NIS 2. Als je kijkt naar awareness, training en cultuur. En wat daarbij ook interessant is natuurlijk, en dat raakt natuurlijk naar aan wat eerder besproken is. Dat geldt dus niet alleen voor je eigen bedrijf, maar dus ook voor de keten. En dat is natuurlijk ook met NIS 2. En dat geldt voor de technische setup. Maar dat geldt ook voor de awareness kant, voor de cyberhygiëne kant.
Ja, nou lijkt me dat toch wel. We hebben bijvoorbeeld aflevering booster sessie over cyber NIS 2 keurmerk gehad. Daar ging het ook over dat het toch lastig is om die cybernormen aan elkaar te laten zien. Dat je moet oppassen dat je niet allemaal verschillende normen gaat doen. Nou, ik wijs als kijker graag even door naar die aflevering. Cybersecurityboost.nl kan je die zien. Als je natuurlijk een bepaalde technische cybermaatregel hebt genomen, zoals twee-factor-authenticatie, dan kan je toch redelijk makkelijk zeggen van, oké, ik heb dit nu aangezet. Hè? En mijn medewerkers kunnen er niet onderuit, behalve als een zekere minister gewoon een privémail gaan gebruiken. Dan is het misschien dat ze onderuit komen. Maar hoe ga je dat laten zien met die cyberhygiëne? Ja, je kan toch moeilijk, zeg maar, een foto nemen van je hygiënische cyberbureau. Hoe laat je zien dat je hygiënisch genoeg bent?
Ja,
aan de buitenwereld, aan de toezichthouder of aan de toeleverancier, noem maar op.
Ja, en dat zijn natuurlijk een van de vele vaagheden die nog rondom NIS 2 hangen. Hoe wordt dat? Wat is de verwachting daaromheen? En wat is de handhaving daaromheen ook? Het enige wat daar wel naar verwezen kan worden is dat we bijvoorbeeld al met ISO-certificeringen, als we daar naar kijken, is er ook een heel duidelijk, nood aan laten zien als je ISO gecertificeerd wil zijn, dat je moet bewezen hebben dat jij je medewerkers traint, dat jij je medewerkers test op phishing. En dat kan door middel van rapportages. We zien zo'nzelfde mechanisme nu ook werken met bijvoorbeeld cyber insurances. Als jij een cyber insurance wil afsluiten tegenwoordig, moet jij kunnen bewijzen dat jij zo vaak per jaar een phishing simulatie hebt gedaan. En wordt zelfs tegenwoordig ook gevraagd om daar de resultaten van te laten zien. Dus dat is natuurlijk wel met het gevaar dat we elkaar daar de maat op gaan nemen en dat elke keer gaan opvragen. Maar dat is mijn verwachting, die kant die het opgaat. Wij komen minder vanuit de compliance hoek. Wij geloven meer is dat je dit werkelijk moet doen. En ik denk dat wel een voordeel is van NIS 2 in deze discussie. Het begint met een compliance vraag. Maar laten we hier het gesprek over aangaan.
Dus is dat ook deels iets, niet alleen maar lijstjes opsturen, maar ook tussen een afnemer en een toeleverancier of tussen een toezichthouder en een NIS 2 organisatie van NIS 2. Ook het gesprek aangaan van, hey, hoe pak jij dat nou aan? En even een laag dieper vragen. Oké, je hebt een training. Heb je beschikbaar? Misschien heeft iedereen het wel gedaan, maar wat hebben ze van geleerd? Of noem maar even wat. Hè? Is dat ook een begaanbare weg?
Dat is zeker een begaanbare weg. En dat is zeker ook wat wij voorstaan om dat gesprek aan te gaan. De stap daarvoor is dat je natuurlijk wel door middel van bijvoorbeeld als je een e-learning aanbiedt, completion ratios. Kan laten zien. Dus hey, ik heb bewezen dat zoveel mensen deze cursus hebben gevolgd. En dat wordt ook heel vaak vanuit de compliance hoek gevraagd. Op phishing simulaties, ik kan laten zien welke campagnes ik heb gedraaid en wat daar bijvoorbeeld de click rate, interactie rate op zijn geweest. Maar inderdaad, zeg maar, wat betekent dat voor de cultuur binnen een bedrijf? En daarom is het wel goed om dat gesprek ook wel aan te gaan. Binnen de keten.
Ja, dus stel jezelf misschien ook die vraag, of stel die vraag intern of extern, van hey, dit hebben wij gedaan en dit betekent dat voor de cultuur van het bedrijf. Het is nu echt zo dat we andere gesprekken hebben. Dat is misschien iets wat je niet direct in ene en nullen vat, want dat kunnen natuurlijk allemaal mooi opleveren, de ratio's, hoeveel cursussen er zijn afgerond en et cetera. Maar wat heeft het nou daadwerkelijk betekend, hè? En dat is natuurlijk een vagere vraag misschien, maar ik kan me wel voorstellen dat dat het wel overtuigend is als je daar een overtuigend antwoord op hebt.
Exact. En wat ook wel, en dat raakt dan ook wel weer met NIS 2, is bijvoorbeeld, vind ik altijd een hele interessante vraag om te stellen als ik binnen een organisatie ben, hoe wordt er omgegaan met incident reporting? En dan heel specifiek bijvoorbeeld op phishing aanvallen. En daar komt die term cyberschaamte natuurlijk ook weer terug, die we vorig jaar veel hebben gehoord. Hoe reageert een medewerker op het moment dat zij potentieel op een phishing mail hebben geklikt. Klikken zij heel snel de e-mail weg en doen net of er nooit wat is gebeurd en vertellen niemand wat. Mm-hmm. Of heb je een cultuur gecreëerd waarin het veilig is om te zeggen, hey, ik denk dat hier wat mis is gegaan, kunnen we hier verder naar kijken. En ik denk dat dat ook veel zegt over hoe volwassen een bedrijf of een organisatie daarmee omgaat.
Nou, heel interessant. Nou, mocht je daar meer over willen weten, je kijkt deze booster sessie en denk van nou, dit is voor mij interessant. Dan kan ik ook boosters, bijvoorbeeld ook als je nu NIS 2 masterclass aan het volgen bent, dan kan natuurlijk ook dat je deze booster sessie als onderdeel daarvan kijkt. Denk van nou, dat verhaal rondom die cultuur is voor mij interessant. Dan raad ik je ook aan om te kijken booster sessie nummer 24, waarin we echt expliciet ingaan over op die cyberschaamte en ook manieren om daar mee om te gaan en om dat verhaal te vertellen van hey, hoe je dat inbedt in een cultuur, dat die schaamte allereerst misschien bespreekbaar is en vervolgens er misschien niet meer is. Ja, want als we dat alleen maar onder het tapijt moffelen, dan werkt het natuurlijk ook niet dat mensen daar schaamte voor hebben. Doe daar ook je voordeel mee als je nog dat verhaal wil vertellen richting een klant of een toezichthouder of in je interne organisatie. Ja, komen we een beetje richting het einde van het interview. Een vraag die ik altijd stel, Bas. Heb jij nog een eigen cybersecurity tip voor de kijkers? Waar ze hun voordeel bij kan doen? Of luisteraars uiteraard.
Ja, en dat zit hem toch wel veel in het bespreekbaar maken van het onderwerp. En dat is ook wel, zoals je misschien had gemerkt gedurende het hele gesprek, wij komen, of mijn overtuiging komt, minder vanuit een compliance en vinkjes zette hoek. Maar laten we vooral ook bespreekbaar maken in boardrooms, in management teams, maar ook daaronder van hoe gaan wij om met bijvoorbeeld phishing aanvallen. Hoe gaan we om met de laatste ontwikkelingen wanneer het gaat om deepfake. En dat is omdat het zo'n realiteit is geworden van onze samenleving, van hoe wij leven, hoe wij werken. En zeker met de ontwikkeling van AI die we nu zien gebeuren, gaat het best wel een grote impact hebben op ons privéleven, maar ook op ons zakelijk leven. Misschien wel eerder op zakelijk dan privé. Maar het is iets waarvan ik denk, maak het bespreekbaar. Maak het bespreekbaar op werk, maar ook thuis. En dat is iets maar wat misschien wel verder gaat dan de bedoeling van de cyberbooster. Maar we zien namelijk ook smishing gebeuren. We zien de voice cloning gebeuren.
Mensen die nog niet weten, wat is smishing? Wat is dat, Bas?
Ik had hem toevallig gisteren nog te pakken. Dat is eigenlijk phishing via sms. Okay. Dus in dit geval werd er bij mij een pakket afgeleverd wat ik nooit had besteld. En er werd gevraagd. En ik kreeg ook iets over de Belastingdienst waar ik direct geld naar over moest maken. Wat natuurlijk nu wel, zeg maar, dit is een beetje een zijsprongetje, maar het is natuurlijk wel belastingseizoen komt er weer aan.
Ja, de blauwe enveloppen beginnen nu langzaam op de deurmatten te vallen en
dus,
in de sms-box misschien ook wel.
Ja, dus vandaar, dus dat zijn ook zaken. Dus het, zeg maar, de cyberaanvallen, in die zin cyberhygiëne geldt niet alleen op de werkvloer, maar ook zeker thuis.
Ja, misschien zelfs als je nu natuurlijk een cybersecurity aware bent. Dan is rust op ons, maar ook zeker op jou als kijker natuurlijk een grote verantwoordelijkheid om dat ook thuis bij de buren, bij de buurtbarbecue te delen. Van hey jongens, let een beetje op die sms'jes, op die whatsappjes die af en toe binnenkomen. Hartstikke goede tip. Maak het bespreekbaar ook binnen de organisatie. Bas van Erk, directeur Benelux en Nordics van SOSAFE, veel dank voor jou. Voor jouw tijd en jouw toelichting. En hier kunnen we zeker ons voordeel mee doen. Dankjewel. Ja, dankjewel Bas van Erk van SOSAFE voor jouw duidelijke uitleg over cyberhygiëne en ook het praktische handelingsperspectief dat je ons hebt gegeven. Even de korte recap. Ja, NIS 2 vergroot natuurlijk de verantwoordelijkheden met betrekking tot cyberhygiëne. Daar hebben we het over gehad. Veel helderder staat het er allemaal op dan in NIS 1. We hebben ook, het is des te belangrijker om de juiste visie op cyberhygiëne te hebben en ook die effectieve maatregelen te implementeren. En een van de maatregelen is natuurlijk dat je moet bewijzen dat je leiderschap en je medewerkers ook genoeg weten van cybersecurity. En in dat kader hebben wij ook de NIS 2 Masterclass ontwikkeld. De NIS 2 Masterclass geeft jou de mogelijkheid om je kennis te toetsen. En ook ontvang je na deze toetsing van kennis ook een certificaat waarmee je ook kan aantonen dat je kennis hebt van onder andere dus NIS 2 en cyberhygiëne en awareness. Ik krijg ook nog een punt in de chat van Patrick. NIS 2 Recital 89 uit zijn hoofd is het punt dat dieper ingaat op cyberhygiëne. Dus sla dat er nog even op na. Bekijk ook de booster sessies waarin we dieper ingaan op de clausules van NIS 2. Als je daar meer over wilt weten. De NIS 2 Masterclass editie 5 alweer. Er zijn al meer dan 70 deelnemers geweest. Bekijk de link voor de ervaringen van de deelnemers. En schrijf je in uit mijn hoofd 5 juni. Hoe eerder, hoe meer kans je hebt dat je ook bij die editie 5 kan zitten. Want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Kan je zo je kennis toetsen. Goed, verder wil ik je graag wijzen op de volgende booster sessie. Waarin we ingaan op de 6 jaar GDPR. Via onderstaande link kan je inschrijven op de volgende booster sessie. En we hopen je daar volgende maand weer te zien. Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om ze te stellen via de chat of via info@cybersecuritybooster.nl. Ik hoop dat je nu een betere beeld hebt van het concept cyberhygiëne. En ik wens je nog een hele fijne middag, avond, ochtend of wat dan ook. Afhankelijk van het tijdstip waarop je deze booster kijkt. Voor de live kijkers een hele fijne middag gewenst.